Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
August 12, 2000. Poetin is nog maar net president als hij tijdens zijn strandvakantie een verontrustend telefoontje ontvangt. Er heeft een ongeluk plaatsgevonden in de Koersk, een spionageonderzeeboot. Tijdens een militaire oefening is onbedoeld een torpedo ontploft, waardoor het schip is gezonken, inclusief de 118 bemanningsleden. Commandanten van de marine stellen de president gerust. De redding van de bemanning is een kwestie van tijd. Ze slaan alle buitenlandse hulp af en Poetin blijft vakantie vieren. Maar de reddingspogingen van de Russische marine falen. Alle opvarenden komen om het leven. De oorzaak van het ongeluk wordt door het Kremlin in nevelen gehuld. Nabestaanden zijn woedend. Tijdens een ontmoeting met Poetin joelen ze hem uit. Ze beschuldigen hem van leugens en incompetentie. Ook de Russische media eisen opheldering. Poetin wordt gefileerd op de nationale tv-zender ORT, dat op dat moment in handen is van oligarch Boris Berezovsky. Dit nooit meer, denkt Poetin. Berezovsky wordt bedolven onder aanklachten voor fraude. En televisiezender ORT? Dat wordt de nieuwe spreekbuis voor Poetin.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться...
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaan gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon Dikker-Hupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin, die al meer dan 20 jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze aflevering onderzoeken we hoe en waarom Poetin de media als zijn verlengstuk inzet. En waarom Jozef Stalin een sleutelfiguur is om de angstcultuur in het huidige Rusland te begrijpen. Hiervoor spreken we met Hester den Boer. Zij was journalist in Rusland vanaf 2009 en ze is auteur van het boek Onderdrukt door de Verlosser. Hester, welkom.
Dankjewel.
Die Koersk en die reactie van de nabestaanden daarna. Het is ook een tijd geleden, maar het klinkt echt uit een ander leven.
Dat mensen zo uiterlijk of openlijk hun kritiek konden uiten op Poetin. Ja. Ja, op zo'n groot kanaal, zo'n groot podium als wat nationale televisie is. Dat zou inderdaad tegenwoordig ondenkbaar zijn.
Nee, die ramp met die Koersk, ik denk dat veel mensen zich nog wel kunnen herinneren. Dat was in de eerste plaats natuurlijk een menselijke ramp.
Ja.
Maar het was ook een grote publicitaire ramp voor Poetin. Kun je ons een klein beetje meenemen in wat er daar gebeurde?
Ja, het was een onderzeeër van de Russische vloot. Die deed een oefening en daar ging iets mis. En 118 jongens kwamen om het leven. En Poetin die kwam heel laat eigenlijk pas met een reactie. Hij schoot een beetje in zo'n oude Sovjet-reflex van gewoon ontkennen dat er iets gebeurd is. En dat heeft hem toen op heel veel kritiek komen te staan. Onder andere op de nationale televisie. Want die jongens die daarin zaten, die hadden misschien nog gered kunnen worden. Ja. Dat is best wel lang geduurd voordat ze dan zo'n reddingsoperatie op gang kwam. En dat wordt nu wel toch al als een soort sleutelmoment gezien van de omslag van waar in de jaren 90 nog totale persvrijheid was. Waar alles gezegd kon worden op televisie tot in het extreme. Tot het moment waarop Poetin besloot van ik wil zorgen dat de media wordt gecontroleerd door het Kremlin. En eigenlijk een spreekbuis wordt van het Kremlin. En dat is daar eigenlijk gebeurd. Je had twee grote kanalen, NVT en ORT, beide van oligarchen. Die zijn beide in ongenade gevallen bij Poetin. Wegens fraude. Er werden allerlei redenen verzonnen waarom zij niet meer de baas van dat kanaal mochten zijn. En die zijn ingelijfd door het Kremlin.
En achteraf is dat een sleutelmoment. Hebben we dat destijds ook als een sleutelmoment ervaren? Of werd er toen gedacht van,
Nee, natuurlijk, mensen waren wel geschrokken. Maar mensen dachten ook van ze hebben ook dat geld in de jaren 90 misschien op een beetje gekke manier verdiend. Dus misschien zit er wel een kern van waarheid in dat ze fraude hebben gepleegd. Dat was op dat moment was het nog niet duidelijk dat het tot het punt zou komen wat het nu is. En zelfs lang daarna niet. Ik heb journalisten gesproken in Rusland die zelf als kritisch journalist werken en ook op dat moment dachten van Poetin is misschien wel een goede kandidaat en misschien is het ook wel logisch dat hij die oligarchen een beetje aanpakt. Ja.
Het Kremlin wil dus controle hebben over de boodschap van de tv-stations. En wat is dan de inhoud van die boodschap?
Die boodschap is dan nog niet zo heel politiek en ook niet zo anti-westers. Het is vooral dat ze het onder controle willen houden. Dat er niet, zoals bij de koers kan gebeuren, dat het opeens helemaal uit hun handen glipt. Dus het wordt vooral laten zien dat Poetin een sterk leider is. Hij wordt geportretteerd aan het vissen, naakt of half naakt op een paard. Door allemaal van dat soort beelden. Dat je gewoon een soort positief gevoel hebt bij dat je in Rusland woont en dat je een goede leider hebt en dat alles gaat zoals het moet gaan eigenlijk. En dat doet hij heel slim door aantrekkelijke televisieprogramma's te creëren, showbiz shows, praatprogramma's waar het over van alles en nog wat gaat en ondertussen ook de punten wat het Kremlin belangrijk vindt, dat die worden uitgedragen ook ter sprake komen.
Het wordt een soort gelikte infotainment show.
Ja, ze hadden geleerd van de Sovjet-Unie, dat als je mensen heel saai, droog televisie voorschoten, dat niemand kijkt. Dus het moet een beetje in een lekker jasje worden verpakt, zodat mensen ook het leuk vinden om er naar te kijken. Ja.
En ook niet zo super doorhebben dat ze een grote propaganda zitten te kijken, omdat het een beetje wordt gesandwiched.
Ja, klopt. Ja.
Is het leuk om naar te kijken?
Nou, ik vind het verschrikkelijk. En heel veel jonge Russen vooral vinden het ook verschrikkelijk. Maar als je gewoon een lekker avondje hersenloze entertainment wil, wat veel mensen toch ook leuk vinden, dan is het het leuk om naar te kijken. Ja. En je wordt je rust zijn.
In ieder geval, maar het is goed geproduceerd. Het ziet er goed uit.
Ja, het ziet er heel gelikt uit. Ja. Er is soms veel geld tegenaan gegooid, zeker.
Het is verleidelijk om even te kijken naar hoe dat dan, je noemt al, in de Sovjet-Unie was het dus heel saai. Maar in zekere zin is het dus het begin van een terugkeer naar Sovjet-tijdperk. In de zin dat er geen onafhankelijke persstemmen meer zijn.
Ja, in de Sovjet-Unie was natuurlijk alles gereguleerd. Er was totaal geen vrijheid van meningsuiting. In de jaren 90 was het er wel. Kon eigenlijk alles gezegd worden op televisie. En onder Poetin vanaf de jaren 2000 gaat het eigenlijk stapsgewijs. Hij begint dus met de nationale televisie.
Ja.
En dat is vanaf 2000 is dat dus in handen van het Kremlin. Maar er zijn nog genoeg andere plekken waar je nog wel uiterlijk of openlijk kritiek kan hebben op de politiek, op eigenlijk alle thema's. Je hebt nog een aantal kleinere tv-kanalen. Je hebt TV Dosht, Regen. Je hebt TV Dwa in Tomsk, wat openlijk kritisch berichten over alles wat er gebeurt in Rusland. Je hebt een aantal kranten, waaronder Novaya Gazeta. En die zijn eigenlijk nog, die kunnen nog alles zeggen wat ze willen. En er is nog niet echt het gevoel op dat moment dat er censuur heerst. Wel, ja, je weet wel dat je niet alles zomaar ongestraft kan doen. Maar toen ik in Rusland woonde in 2009 bijvoorbeeld, was dat eigenlijk geen thema, dat je het gevoel dat je, ja, dat kritiek hebben iets was wat niet mocht. Of
dat
zo.
Je op je woorden moest letten.
Nee, niet echt. Ja, wel een beetje. Het was wel een beetje. Soms maakten mensen er een beetje grapjes over of zo. Dat de FSB wel eens mee kon luisteren. Maar het was dan niet iets waar je echt bang voor was op dat moment.
Anders dan de nu vandaag de dag of hoe we er nu tegenaan kijken.
Ja, dat is wel heel erg veranderd. Ja, ik weet toch toen ik, wat ik net vertelde, ik woonde in 2009 in Sint-Petersburg. En toen ik daar net weg was, toen was er een lokale kunstenaarsgroep uit Sint-Petersburg. In Sint-Petersburg heb je de Neva, dat is de rivier. En overheen heb je bruggen en die gaan s'avonds altijd open. Dus je moet altijd, als je s'avonds in de stad bent en je moet op tijd naar huis, altijd zorgen dat je terug bent voordat de bruggen open gaan. En daar hadden ze een grote penis op geschilderd, die kunstenaarsgroep. En net op de brug die voor de deur was van de FSB, het hoofdkantoor van de FSB. Dus toen s'avonds de brug open ging, toen was zo'n grote erecte penis recht richting de...
In your face.
In your face, dat kon toen gewoon. En het bijzondere was dat 2 jaar later kregen zij een prijs van het Instituut van Hedendaagse Kunst, wat gefinancierd wordt door het ministerie van Cultuur. Dus dat was toen ook zelfs vanuit de overheidswegen werd daar nog wel een beetje om gelachen. Dat was trouwens wel onder Medvedev. Poetin was op dat moment geen president. Maar goed, hij was vicepresident. Ja. En eigenlijk is het natuurlijk 1 lijn te trekken. Maar ja, dus het idee dat Rusland altijd al een hele strenge censuur heeft gehad, dat is niet zo. Dat is echt geleidelijk gekomen. Ja.
4 maart 2012. Vladimir Poetin is voor de 3e keer verkozen als president van Rusland. Officieel mocht hij zich niet meer verkiesbaar stellen. Maar zijn voorganger, Dmitri Medvedev, heeft het euvel omzeild met een paar simpele grondwetswijzigingen. Oh ja, en nu dient de president 6 in plaats van 4 jaar. Toch smaakt deze overwinning bij Poetin wat bitter. In aanloop naar de verkiezingen zijn honderdduizenden Russen op de been gekomen om te protesteren tegen zijn illegale verkiesbaarheid. Waarnemingscommissies spreken van misbruik van overheidsmiddelen, gebrek aan competitie en fraude. En hoewel de opnieuw verkozen president een traan van ontroering moet laten tijdens zijn toespraak op de verkiezingsavond, komen er een dag later meer dan 20.000 mensen naar Moskou om te protesteren tegen de uitslag. Hester, jij noemde deze verkiezingen van 2012 en de protesten die erop volgen eigenlijk een soort volgend sleutelmoment in de verhouding van Poetin met de Russische media.
Ja.
Waarom?
Nou, die protesten die waren voor Poetin natuurlijk heel vervelend. Er waren massaprotesten op het Balotnia-plein in Moskou, maar eigenlijk door heel Rusland. Een jaar later had je natuurlijk de protesten op het Maidan en uiteindelijk de afzetting van de pro-Russische regering daar. En
in Oekraïne.
In Oekraïne.
Ja.
Voor Poetin was dat allemaal heel beangstigend. Hij had het gevoel dat hij een beetje dat de bevolking zich tegen hem zou kunnen keren. Dus op dat moment draait hij de duimschroeven eigenlijk een heel stuk verder aan. Onder Medvedev was het allemaal vrij open of speelde dat nog niet zo. Op het moment dat Poetin in 2012 aan de macht komt, komen er eigenlijk een reeks aan repressieve wetten worden uitgevaardigd waarin de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de bewegingsruimte voor Russen steeds kleiner wordt.
Ja.
Een van de belangrijkste daarvan is, of een van de eerste, die toch wel op dat moment heel veel mensen echt heel erg deed schrikken, was dat de het label buitenlandse agent weer werd, werd ingevoerd. Dat mensen die werden gefinancierd, vooral NGO's, mensenrechtenorganisaties, onafhankelijke media die geld ontvingen uit het buitenland, als buitenlandse agent werden gelabeld.
Ja. Waarom is dat zo'n schrikbarend label?
Omdat dat direct refereert aan de retoriek onder Stalin. En Stalin was een dictator die vanaf eind jaren 20 tot 1953 over Rusland heerste. En onder wiens bewind miljoenen mensen zijn vermoord, zijn omgekomen in gulagkampen, zijn geëxecuteerd. En nog steeds liggen de massagraven in Rusland onontdekt. Komen nog steeds de botten letterlijk boven. En die gebruikte ook diezelfde retoriek van landverraders, van saboteurs. En dat kwam terug met dat label van buitenlands agent. Opeens zaten mensen weer terug in diezelfde mindset van repressie, wat eigenlijk een beetje was weggeëbd in de jaren daarvoor.
Ja, maar dat zat dus nog wel diep in het geheugen van de Russen. Ze wisten donders goed wat daarmee werd bedoeld.
Mensen wisten donders goed wat daarmee werd bedoeld. En er kwam gelijk een soort angst terug. En dat is wat je gelijk merkte, bijvoorbeeld in de generatie die Stalin nog had meegemaakt. Ik sprak toen met een man die interviews deed met mensen voor zijn organisatie, die dat verleden, dat Stalinistische verleden, onderzocht. Die mensen interviewde die dat hadden meegemaakt. En hij zei, vanaf dat moment wilden mensen eigenlijk niet meer worden geïnterviewd. Ja. Omdat ze bang waren, als we over dit soort dingen hebben, als we het over politiek hebben, dan misschien gaat er weer wel iets dergelijks gebeuren. Van wat ik vandaag zeg, kan morgen tegen me gebruikt worden. Dus die angst van dat wat je zegt misschien consequenties kan hebben. Dat zat weer helemaal weer terug in de Russische hoofden. Dat...
In jouw boek Onderdrukt door de Verlosser beschrijf je ook dat Stalin ook weer een beetje salonveeg wordt in Rusland rond die tijd.
Klopt.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat gaat eigenlijk... Gelijktijdig zag je dat Rusland vanaf 2012 repressiever werd. Gelijktijdig zag je dat Stalin populairder werd. Dat er weer portretten van hem verschenen. Dat standbeelden van hem verschenen. Het was 10 jaar daarvoor was het ondenkbaar geweest. Dat was opeens, kon dat weer. En dat werd ook in de propaganda in de Russische media ook wel zo uitgedragen. Ja. Niet in zoverre dat Stalin werd...
Hij werd niet officieel in ere hersteld, maar werd gewoon weer wat gebruikelijker om zijn beeldtenis te zien of daar positief aan te refereren.
Ja, en vooral van, hij heeft niet alleen maar, er zijn misschien wat onschuldige slachtoffers gevallen, maar hij heeft wel de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Hij heeft zoveel goed gedaan voor het land en hij was een sterk leider. Vooral dat element werd heel erg benadrukt. Van hij heeft met sterke hand Rusland naar de overwinning gebracht. Hij heeft de vijanden verslagen. En dat hij heeft orde geschapen eigenlijk in Rusland. Ja. En dat beeld was voor Poetin natuurlijk ook aantrekkelijk. Vooral op het moment dat Rusland te maken had met massaprotesten. Met mensen die hij neerzette als saboteurs. Als mensen die van binnenuit het land willen omverwerpen. Dan is zo'n beeld van een sterk leider is dan heel welkom. Want het geeft gelijk ook een legitimatie om die saboteurs dan maar aan te pakken.
Ja. Dus wat zegt het dan? Dat we Stalin... Het ligt er zo dik bovenop. Maar het werkt misschien heel subtiel voor de Russische bevolking. Want Stalin wordt weer een beetje positiever gewaardeerd. En de boodschap is dan van Poetin is jullie nieuwe vadertje.
Ja, het gaat denk ik twee kanten op. En dat beeld van een sterk, of het ideaal beeld van een sterk leider wordt opnieuw verheerlijkt. Omdat het blijkbaar nodig is. Omdat er bedreigingen zijn. Demonstranten worden neergezet als bedreigingen. Dus die moeten worden aangepakt. En tegelijkertijd komt die angst weer terug van de tijd van de Sovjet-Unie, die gewoon zo diep zit geworteld in de Russische collectief geheugen. Ja. Ik sprak met een journalist en zij werd neergezet als spion in de het lokale krantje van haar regio waar zij dan werkte in Tomsk. Mm-hmm. En daar stond haar foto met daarboven in koeienletters spion. En haar moeder was in de 80, zij had het Stalinisme meegemaakt. En zij kwam gelijk in zo'n angst terecht van... ze zei tegen haar dochter, stop met wat je doet. Stop met schrijven, hou je mond, wees verstandig. Want ik weet wat er kan gebeuren. En dat die angst zit gewoon nog zo diep. Ja. Dat gelijk ook weer werd getriggerd door dat soort retoriek als buitenlandse agenten, verraders, saboteurs.
Toch kan ik het niet helemaal bij elkaar brengen. Van enerzijds is het dus weer een soort positieve waardering van Stalin.
Ja.
En dat komt hem goed uit. Anderzijds is er dus enorme angst die boven komt en het herbeleven van een trauma. En dat is toch helemaal geen nuttige strategie?
Nou, ik denk om dat te snappen is het denk ik ook wel heel belangrijk om te beseffen dat in Rusland het Stalinistische verleden nooit is veroordeeld. Dat is nooit verwerkt. In Duitsland heb je de Nuremberg-processen gehad. Iedereen weet van Hitler was slecht.
Ja.
Zijn slachtoffers waren onschuldig. Dat is in Rusland is dat proces nooit doorlopen. Dus heel veel mensen hebben dat meegemaakt. Als slachtoffer of als dader. En dat het regime daar een miljoenen onschuldige mensen de dood in heeft gejaagd. Of dat is eigenlijk niet... Dat stigma hangt er nog, slachtoffers hebben nog steeds dat stigma van dat ze buitenlands agent zijn. Of dat ze landverrader zijn, dat ze iets verkeerds gedaan hebben. En doordat dat nooit verwerkt is, blijft dat trauma een beetje, blijft dat zo onder de oppervlakte, blijft dat bestaan. Ik sprak met de toenmalig directeur van het Gulag Museum in Moskou. En hij vergeleek het ook met een trauma wat mensen, wat je ook als mens kan hebben als je iets hebt meegemaakt in het verleden en dat wordt niet verwerkt, dan herken je, dan kun je in diezelfde patronen vervallen. En als je ook, als het nooit duidelijk is geworden wat er toen is gebeurd, dan herken je ook niet de mechanismen.
Oké, ik snap die angst en het trauma van de Russische bevolking. Dat gedeelte begrijp ik. Maar ik snap dan nog niet waarom ze dan opnieuw een leider steunen die angst en onderdrukking terugbrengt eigenlijk.
Ja, en wat denk ik essentieel is om het Rusland van nu te begrijpen en ook te begrijpen hoe mensen kijken naar Stalin en ook naar Poetin zeker, is dat Poetin natuurlijk aan de macht is gekomen na Yeltsin. Onder Yeltsin was de democratie. Wij uit het Westen kijken daarna als een positieve periode in Ruslands geschiedenis.
Ja.
Voor Russen is dat de meest zwarte periode van de Russische geschiedenis. Yeltsin is de meest gehate president van Rusland. Omdat onder Yeltsin de Sovjet-Unie in elkaar viel. Wat voor veel mensen een heel hele traumatische gebeurtenis was. Ten eerste omdat natuurlijk het idee wegviel dat ze in een groot land leefden. Ja. Maar ook vooral omdat dat gepaard ging met massa-inflatie. Mensen verloren hun huis, hun baan, hun pensioen, hun spaargeld. De maffia kwam op, de lijken lagen letterlijk op straat. Ja. Het was voor mensen heel beangstigend.
Gewoon het dagelijkse leven was ontzettend zwaar in die tijd.
Het dagelijkse leven was ontzettend zwaar. En dat ging gepaard ook met heel veel onzekerheid over de toekomst. Onzekerheid over het verleden. Waar zij altijd hadden gedacht dat de Sovjet-Unie iets groots was. Werd er opeens teruggekeken als iets slechts. Poetin kwam aan de macht in 2000 en die maakte daar korte metten mee. Die maakte korte metten met die chaos. Die maakte korte metten met de maffia. En dat maakt Poetin in de ogen van heel veel Russen een goede leider. En dat maakt democratie ook voor mensen niet per se iets positiefs.
Nee.
Ik sprak met een man in Kolyma. Dat is een van de regio's in Rusland waar het grootste gulagkamp was tijdens Stalin.
Ja.
Hij is geboren in een gulagkamp vrijwel. Zijn moeder was net vrijgelaten, maar mocht nog niet verhuizen. Dus hij is een ballingschap geboren in de jaren 55, geloof ik. Hij is vrachtwagenchauffeur en zijn collega's rijden allemaal rond met een portret van Stalin achter het raam van hun vrachtwagen. En ik vroeg aan hem, hoe kun je nou iemand vereren waar je zelf en je moeder het slachtoffer van is geweest? En hij refereerde ook aan die jaren 90. Hij zei, ik werkte aan het einde van de Sovjet-Unie werkte ik in een mijn. Maar ik kon elk jaar op vakantie. Ik had kinderen die ik kon kleden, die ik kon voeden op het moment dat de Sovjet-Unie viel. Ik had geen geld meer. Het vriest daar min 60 en hij kon voor zijn dochter geen warme schoenen meer kopen. Dus dat was voor hem zo vernederend dat hij dat niet meer zijn kinderen kon bieden. En dat was voor hem zo traumatiserend dat eigenlijk alles wat met democratie en vrijheid te maken heeft voor hem zo'n negatieve connotatie heeft.
Ja. 1 maart 2022. Niet Vajna. Geen oorlog. Sinds de invasie in Oekraïne is deze leus verboden. Dus verspreiden Russen hun protest in het geheim. Op sociale media zie je eerst 3 sterretjes en dan 5. Een verwijzing naar het aantal tekens in het Cyrillische schrift, waarin geen oorlog eerst 3 letters heeft en dan 5. Er is op dat moment nog 1 onafhankelijk online kanaal in Rusland over. TV Dosht. Poetins speciale militaire operatie in Oekraïne wordt daar nog gewoon bij naam genoemd. Een allesvernietigende oorlog. En dat is voor de Russische autoriteiten genoeg reden voor sluiting. Tijdens de laatste nieuwsuitzending van Dosht sluit de presentator af met de woorden Niet Vajna. Dan loopt ze weg uit beeld. Vervolgens start een balletvoorstelling in. Het diep symbolische Zwanenmeer van Tchaikovsky. Op het podium verschijnen in totaal 8 ballerina's. Eerst 3, dan 5. Hester, online kanaal Dosht moest ook helemaal stoppen. Is de censuur van het Kremlin hiermee bijna compleet?
Ja, voor die tijd had je nog wel wat onafhankelijke media over in Rusland. Je had Dosht inderdaad. Zij waren een televisiekanaal tot 2014 en konden nu nog ook hun televisieuitzending of hun nieuwsuitzendingen deden ze online. Je had TV2 uit Tomsk die nog onafhankelijk was. Je had Novaya Gazeta, de krant van onder andere vroeger Anna Politkovskaya voordat ze werd vermoord. Je had de Echo van Moskou, ook een onafhankelijk kanaal. En dat bestond eigenlijk allemaal nog.
Even voor mijn begrip, wat voor bereik hebben dat soort media? Zijn dat zeg maar enkele tienduizenden of luisterden daar echt miljoenen Russen naar?
Geen miljoenen, maar toch wel veel van de jeugd keken of luisterden wel naar die media. Ze hadden wel een aardig bereik, maar alleen voor mensen die het wisten te vinden. Het merendeel van de Russen is van hun nieuws afhankelijk van de televisie. En dat was natuurlijk ook de reden waarom ze mochten blijven bestaan. Door hun bereik was niet zo groot dat het echt problemen zou veroorzaken. Of dat het Kremlin daar moeite mee had. Bij de invasie in Oekraïne zijn al die onafhankelijke nieuwsmedia die er nog waren eigenlijk in één keer op zwart gezet? Of hebben ze eigenlijk zelf besloten op zwart te gaan? Omdat zij het woord oorlog niet meer mochten of niet mochten gebruiken. Ja. Als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze 15 jaar tot 15 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Novaya Gazeta heeft ze nog even geprobeerd door speciale operaties, zoals het de oorlog moest heten, tussen aanhalingstekens te plaatsen. Of dan inderdaad 5 bolletjes van Vajna te schrijven in plaats van het woord zelf, wat oorlog betekent in het Russisch. Maar dat bleek onhoudbaar en uiteindelijk zijn ze vertrokken. Het was een hele angstige situatie voor veel journalisten, omdat ze ook niet wisten wat er zou gebeuren. De staat van beleg zou misschien worden uitgeroepen. En iedereen dacht ook van, we moeten nu het land verlaten. Dus ik sprak ook in die tijd met veel van mijn Russische journalisten, vrienden. Die zijn eigenlijk allemaal hals over kop gevlucht. Dus er zijn nu bijna geen journalisten meer over in Rusland.
En om het gevaar af en toe een vraag te stellen. Waarom is die oorlog zo belangrijk? Waarom voelen al die journalisten aan, we moeten weg? Of waarom wil Poetin de controle nog meer aanscherpen?
Omdat hij wil niet dat het duidelijk wordt voor de gewone Russische bevolking dat Rusland een agressie of de agressor is. Dat zijn oorlog zijn begonnen in Oekraïne. Zoals hij het vreemd is dat in Oekraïne de fascisten aan de macht zijn, dat zij een direct gevaar vormen voor Rusland, dat zij eigenlijk de Russische bevolking moeten redden die daar nog is, en dat zij ter voorkoming van dat zij zelf worden aangevallen, de fascisten onschadelijk moeten maken in Oekraïne. Dus zij zijn een verdedigingsmissie eigenlijk begonnen. En dat is essentieel, omdat Rusland, Poetin weet dat hij de steun zal verliezen van de bevolking als duidelijk wordt dat Rusland een oorlog begint met vele Russische onnodige doden. Ja. Want om even duidelijk te maken wat, denk ik, voor wat oorlog voor Rusland betekent. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Grote Vaderlandse Oorlog, zijn 25 of 26 miljoen Russen omgekomen.
Ja.
Waarvan het merendeel burgerdoden. Dus dat zit zo diep dat niet dat opnieuw willen meemaken. Dat oorlog is iets wat Russen niet willen.
Nee, dus Poetins gebruik van de Grote Vaderlandse Oorlog om de huidige oorlog te verantwoorden is eigenlijk heel strategisch.
Nou, hij plaatst het wel heel bewust in diezelfde lijn. Het is niet voor niks dat het over fascisten gaat. Ja. Dat is natuurlijk, Stalin heeft de oorlog tegen Nazi-Duitsland gewonnen en Rusland en de wereld gered van de fascisten. En door dat narratief over te nemen plaatst Poetin deze oorlog natuurlijk in directe lijn met de oorlog die Stalin in die tijd voerde. En het is een verdedigingsoorlog voor Rusland, de Sovjet-Unie. Voor Stalin was het ook een verdedigingsoorlog. Terwijl dat natuurlijk ook door dat hele Molotov-Ribbentrop pact, waarin hij een niet-aanvalsverdrag had gesloten met Hitler al veel eerder, dat mag ook niet genoemd worden in die zin dat Rusland ook agressor was. Rusland is ten alle tijden, verdedigen zij zichzelf volgens de Russische media.
Ja, en dus is het van levensbelang om dat frame in stand te houden, want zodra dat dus niet meer wordt geloofd, dan zullen ze ook niet accepteren dat er bijvoorbeeld slachtoffers vallen.
Ja, mensen worden nou opgeroepen om hun land te verdedigen, hun vrouwen, hun kinderen, mannen moeten vechten om zichzelf te verdedigen. En dat is een sterke emotie waar je aan kan appelleren. Maar als je mensen hun kinderen laat opofferen voor puur een agressieoorlog, voor gebiedswinst, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja. Ik wil met jou op zoek naar een soort afsluiting. We hebben in deze aflevering gehoord hoe Poetin de duimschroeven van de Russische media steeds verder heeft aangedraaid. En nu ongeveer totale controle heeft over het beeld wat van hem wordt neergezet als oorlogspresident. Ik merk bij mezelf dat ik het soms echt moeilijk vind om te geloven dat mensen daarvoor vallen. Wat kan jij ons meegeven? Wat we in ons achterhoofd moeten houden als we daarnaar kijken, naar zulke beelden?
Ik denk dat het ten eerste belangrijk is om te beseffen hoe krachtig de propaganda is in Rusland. Alle media is in staatshanden. En mensen worden overspoeld door een constante stroom aan informatie waarin hun wordt verteld dat Rusland in gevaar is, dat het Westen agressief is, dat de vijanden van binnenuit in Rusland het land proberen te saboteren, dat er spionnen zijn, dat er eigenlijk constant gevoel is van angst en
crisisachtige sfeer.
Ja, crisisachtige sfeer waarin Poetin als sterk leider opstaat om de Russen te beschermen tegen al dat gevaar wat zij hebben. Wat aan hun deuren rammelt. En tegelijkertijd is het, denk ik, om Rusland echt te begrijpen, heel belangrijk om ook de geschiedenis, de recente geschiedenis die Rusland heeft meegemaakt, mee te nemen. En dan met name de val van de Sovjet-Unie en de jaren 90, waarin Russen zo vernederd zijn voor hun gevoel. En dat wordt natuurlijk ook heel erg geframed in het huidige Rusland, de vernedering onder democratische Yeltsin. Dat is heel belangrijk. En het is, denk ik, belangrijk om te beseffen dat Rusland gewoon nog steeds met een heel groot trauma kampt vanuit de Stalin-tijd, wat nooit is verwerkt en wat nog steeds onderhuids in Rusland bij Russen een hele grote rol speelt, waardoor dat soort propaganda en dat soort retoriek zo'n voedingsbodem heeft bij Russen dat...
Daarom slaat het bij hen wel aan en bij mij niet.
Daarom slaat het bij Russen zeker aan. Het slaat aan en het verlamt tegelijkertijd. Dus dat is denk ik een heel belangrijk mechanisme. Er zijn parallellen tussen Poetin en Stalin. En daar wordt wel nu ook wel weer veel naar gerefereerd. Maar ik denk veel belangrijker is om te beseffen dat het niet alleen gaat om parallellen tussen Stalin en Poetin, maar juist ook hoe dat Stalinistisch verleden nu nog doorwerkt in het huidige Rusland, waardoor dat soort patronen opnieuw kunnen ontstaan zonder dat Russen dat gelijk doorhebben, omdat dat verleden nooit is afgesloten eigenlijk.
Dus niet alleen steun, maar ook apathie.
Steun en angst.
Ja.
Ja, en apathie, ja.
Hester den Boer, dankjewel.
Oké, geen dank. Ik vond het leuk.
Je luisterde naar Wie is Poetin? Het boek van Hester den Boer heet Onderdrukt door de Verlosser. Wil je nog meer weten over de Stalin-terreur? Lees dan Alles voor het Moederland van Misha Krielaars, die te gast was in de eerste aflevering van deze podcastserie. Deze boeken kun je bestellen bij boekenwereld.com/wie is Poetin. In de volgende aflevering spreek ik met militair historicus Christ Klep over de strategische beslissingen van Poetin en het stof dat hij in de ogen van zijn tegenstanders strooit.
En dat is eigenlijk één grote façade, zou je kunnen zeggen. De Russen hebben daar een mooi woord voor, dat is maskirovka. Het woord zit er al in, hè, maskeren. En wat we ons goed moeten beseffen is dat dat iets anders is dan propaganda. Propaganda heeft vaak nog wel een kern van waarheid. Maskirovka is het volkomen in het ongewisse laten van je tegenstander en ook van de Russische bevolking door simpelweg verhalen te verzinnen.
Wie is Poetin? Is een productie van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in handen van Simon de Kerhupkes, Rachel van der Pol en Bart Jeroen Kiers. Concept en productie, Ellen van Dalsen. Regie, Rachel van der Pol. Techniek en montage, Tinium Audioboek Producties.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving, Erik.
Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.